Gemeente, het stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 9. En daarvan lees ik u voor de versen 27 en 28. Hebreeën 9, de versen 27 en 28, daar spreekt het woord des Heren aldus. En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover. Letten wij op Christus eerste en tweede komst als de troost voor de wachtenden. Christus eerste en tweede komst als de troost voor de wachtenden. Vorige week hebben wij gehoord hoe Christus voor het aangezicht Gods verschenen is voor ons, waarin de apostel de hoogheid en de volkomenheid van die offeranden van Christus nogmaals zo duidelijk in het licht stelt. Christus die niet in het aards heiligdom, maar die in het hemels heiligdom is ingegaan met zijn eigen bloed. Dan volgt daar nog wat wij eigenlijk al genoemd hebben in het verleden. Christus is ook niet ingegaan om weer uit te gaan en zichzelf dikwijls op te offeren, zoals de hoge priester alle jaren in het heiligdom inging met vreemd bloed. Dat was immers juist het kenmerkende. Christus heen gaan en blijven voor het aangezicht van God. Dat bewijst juist de onuitsprekelijke betekenis, maar ook de volkomen genoegdoening van de arbeid zijner liefde. Als Christus offer met eeuwig gesproken niet volkomen had geweest, dan had hij in diezelfde onrust en altijd doorgaande beweging die je had bij het aardse heiligdom, priesters die ingaan, uitgaan, sterven, opgevolgd worden door anderen, maar er is er niet één bij die als volkomen ambtsdrager ten hemel in kon gaan en daarmee ook de schuld van anderen zou kunnen bedekken. Juist die dienst immers was één roepen om de volkomen hoge priester die door de Heere was beloofd naar de ordening van Melchizedek. En hij is niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed ingegaan. Als dat niet zo had geweest, dan had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij gekomen in de volheid des tijds, in de volleinding der eeuwen geopenbaard. Dat was dus wat anders dan een altijd doorgaand lijdensproces waar nooit geen einde aan kwam. Nee, dat lijden van de ware hoge priester kenmerkte zich daardoor dat hij op Gods tijd gekomen is en op de bestemde tijd ook gegaan is. Daarin steekt hij uit dat hij die eenmaal zichzelf in de volleinding der eeuwen heeft geopenbaard, dat wil zeggen in zijn verblijven op aarde, in zijn lijden en sterven, dat hij in dat tijdsbestek de zonde heeft teniet gedaan. Dat wil zeggen, de zonde heeft gedragen in zijn lichaam op het hout. En dan volgen nog die twee versen die wij hebben voorgelezen. Eigenlijk wordt hier reeds een bepaald betoog en een onderwerp min of meer afgesloten. In hoofdstuk 10, de eerste 17 verzen meen ik, daar krijg je nog een korte samenvatting van het voorgaande, van de heerlijkheid van het verbond en van de middelaar van het verbond. En dan volgen er nog vermaningen. En dan gaat de apostel spreken over de grote betekenis van het geloof in God en in de Heer Jezus Christus. Hij trekt die vergelijking nog even door. Dat Christus, hoewel de volkomen hoge priester, dat er toch ook op bepaalde overeenkomsten valt te wijzen. Dat hij is geweest, niet alleen waarachtig God of is, maar ook waarachtig mens. En dan weet ik, je zou natuurlijk op het verschil kunnen wijzen tussen hem en de schepselen. En dat is onuitsprekelijk groot. Want hij was van zichzelf de reine en de zondeloze. Maar aan de andere kant kan niet genoeg beklemtoond worden, God is geopenbaard in het vlees. Nou zegt de apostel dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. Op dat woordje eenmaal valt de nadruk. En daarna het oordeel. Dat is duidelijk. Het is de mensen gezet. Dat betekent, er is niets aan te doen. Je zou kunnen wijzen op een enkele uitzondering in de Bijbel, als je leest van Lazarus, die opgewekt is uit de doden, maar die is daarna ook weer gestorven. Die man is twee keer gestorven. En zo zijn er meerdere die van de doden zijn opgewekt in het Oude en in het Nieuwe Testament. Maar de uitzonderingen bevestigen de regel. En de regel is, het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Met andere woorden, daar komt niemand onderuit. Dat kan niemand van zich afschudden. Dat woordje gezet wil zeggen, dat heeft God zo bepaald. Gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. Een mens kan oud worden, naar aardse maatstaven dan. De oudst geregistreerde, behalve dan al die fabelachtige verhalen, maar die werkelijk, nou ja, zeg maar met zekerheid dat het goed geregistreerd is. Ik meen dat die persoon 113 of 115 jaar geworden is. Dat is natuurlijk afgelopen. En kort geleden sprak een professor nogal zijn mening uit. En we leven nou toch in een tijd, zou je zeggen, waarin de mensen zoveel wetenschap en kennis hebben. Maar die zag als uiterste de leeftijd van 115 jaar. Als men al met al aan allerlei ziektes het hoofd kan bieden enzovoorts en nog een hoop medicijnen uitvinden, als de wereld zo lang staat, dan zal het ook best gebeuren. Maar dan zegt hij, dan schrijft hij dat een cel kan zich ten hoogste zoveel maal vernieuwen, dan is het op, dan is het uit. En die leeftijden, die vroeger geweest zijn, die zijn niet meer zo. Misschien dat dat ook te maken heeft met het proces van de zonde. In ieder geval, God heeft toen ook die hoge leeftijden al spoedig ingekort. Dat woordje gezet, dat staat er alle bedenkingen uitsluitende zin. Het staat er in die zin, zo is het en zo blijft het. Hoe ver de mens ook komt, wat hij ook probeert, maar God heeft het gezegd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En nu kunnen wij naar menselijke wijze, kun je zeggen zoals Helmbroek zegt, dat een mens zijn leven kan verlengen en verkorten, dat is aan mensen zijde. Maar aan God zijde staat vast, terwijl gij zijn bepalingen gemaakt hebt, en het getal zijner maanden bij u is, welke hij niet overgaan zal. Stop, het is de mens gezet. Dat is even zijdelings opgemerkt, want u voelt wel aan, dat is niet het onderwerp van deze versen. Het sterven van de mens. Het gaat over het constateren van een feit dat het de mens gezet is eenmaal te sterven. Daar loopt het eigenlijk over. Maar het is altijd goed om eraan herinnerd te worden wat man leeft er die de dood niet zien zal. En wie redt zijn ziel van het graf? Mens denkt er zo niet aan. En als er wel eens een gedachte iets komt, dan probeert hij het naar de achtergrond te schuiven. En toch is er niets zekerders dan dit, want het is gezet, en niets onzekerders dan ons leven. Het kan zijn dat je soms er dichtbij bent, in je gevoel. Dat je denkt, mijn hart begeeft het, of mijn hoofd, of wat ook. Je laat het niet merken. Maar dat er een beklemming je vastgrijpt, alsof het ieder ogenblik zou kunnen gebeuren. Dan kan het zijn dat je denkt, ja, zou ik nog tijd hebben om dit of dat te doen? Want ik moet nog dit zeggen. Ik moet nog dat zeggen. En toch, hoe onmisbaar we ook lijken, hoe we ons ook verkijken misschien of blind staren op onze taak, alles gaat door. Het is alleen misschien wat meer moeite bij de een als bij de ander. De een zijn leven, zijn verwikkelingen zijn wat ingewikkelder dan de ander. De een heeft in tijden van leven zijn maatregelen getroffen, zodat zijn vrouw niet het hele huis op zijn kop hoeft te zetten om een papiertje te vinden of een adres. Dat is natuurlijk verschil voor de overblijvende. Maar voor ons houdt het dan op. Radicaal. Dat is erg, maar het is het ergste niet. Het is het ergste niet. Het ergste is eigenlijk als een mens zonder God, zonder hoop in deze wereld is. Doordat hij zegt, er is geen God, of doordat hij Gods woord verwerpt.
vraagt. Dat is eigenlijk het ergste. Wat is het dan grauw en somber en akelig en naar? Kun je niet overdenken haast. Kun je haast niet overdenken. Dan is alles even zwart. Dan moet je eigenlijk op de been houden met wat geweest is. Dat je nog een plezierig leven hebt gehad. Of ook nog wel goede jaren hebt gehad. Of dat je nog wat bereikt hebt. Of wat dan ook. En dat je het op die manier doet dat je zegt. Nou ja. Ik heb het leven gehad en geleefd. Er zit niks anders op. Nou moet ik ook de dood aanvaarden. Dat hoort er nou eenmaal bij. Wat is dat arm? Wat is dat eigenlijk vreselijk? Ik denk, als je een zeer eenvoudig arm kind des Heren is persoonlijk zou vragen, zou je willen ruimen? Met al de schatten, de voorspoed, alles wat die ander dan bereikt zou hebben, zou jij met je armoede en met je geestelijke armoede zelf, zou je willen ruimen? Dat ze zouden zeggen, nee, toch maar niet. Toch maar niet. Want indien ik wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn opende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan is alles bedrog, alles inbeelding. Het is de mensen gezet, eenmaal te sterven. God heeft het gezegd, en daarom zal het gebeuren. En na dat eenmaal sterven, volgt het oordeel. En we denken hier maar, afgezien van het oordeel direct na de dood, maar laten we hier maar denken aan het laatste oordeel. Het openbare oordeel dat uitgesproken zal worden over alle mensen. Kijk, dat woordje eenmaal en daarna het oordeel, dat wil de apostel daarin beklemtonen. Er is geen tweede leven meer in die zin zoals we hier op aarde hebben geleefd. Dat herhaalt zich niet meer. Er is geen tweede kans, zoals de mensen dat noemen als het over kansen hebben. Zolang je niet echt helemaal dood bent, kun je nog eens beter worden. Kun je nog eens uitstel van executie krijgen. Maar als die dood eenmaal er is, en we zijn gestorven, dan is er geen ruimte meer tussen. Niet in een vage vuur, niet in een altijd terug. Kerende mogelijkheid om alsnog bekeerd te worden of tot geloof te komen. Dat is definitief. Dat ligt zo naar Gods wil. Sterven, oordeel. En dan is het afgelopen. Dat is iets definitiefs. Dat is gewoon afgelopen dan. Ja, je moet niet denken dat de mens niet eeuwig een voortbestaan heeft. Dat heeft hij wel. Maar dit leven, zoals wij dit leven hier op aarde hebben ontvangen, dat wordt afgebroken in de dood. En over dat leven wordt het oordeel uitgesproken over alles wat in het lichaam geschiet is, het zij goed, het zij kwaad. En dan zijn we op onze bestemming. Wel of wee. Zalig of niet. De apostel gebruikt nu dit definitieve gebeuren in het mensenleven. Dit eenmalige wat je nooit meer over kunt doen. Zo is het trouwens eigenlijk ook met het leven. Nu kun je het leven al niet meer overdoen. Het leven van gisteren kun je vandaag niet meer overdoen. Dat is niet herhaalbaar. De zonde van gisteren kun je vandaag niet meer goedmaken, al kun je om vergeving vragen bij degene die je misdeed, of in bijzonder bij God. Je kunt het niet meer goedmaken. Wij kunnen nooit meer iets dat we verknoeid hebben goedmaken. Ik heb het al eerder gezegd. Dit kan een mens zo aangrijpen dat hij, als hij bedenkt wat er geweest is, kan het niet meer veranderen. Kan ik niet meer overdoen. Ook mijn boete en berouw kan dat kwaad niet wegwissen. Al voelen we ons misschien wat rustiger. Maar het is niet ongedaan te maken. Ik kan vandaag hatelijk gemeen uitvaren tegen mijn medemens. Vanavond spijt krijgen. Morgenochtend op de stoep staan en zeggen. Och man of vrouw, wil je het alsjeblieft vergeven? Ik heb er zo'n last van. En die man die zal misschien zeggen, dat is goed. Maar wat ik gedaan heb, dat ligt er. Dat ligt er. Dat is nooit meer weg te krijgen. Nooit. De zonde is zo definitief. Ja, sommigen hebben wel gezegd dat ze een vader of moeder geplaagd en verlaten hadden. En dat ze te laat kwamen omdat vader al dood was toen ze tot berouw kwamen. Dan hebben ze wel uitgeroepen, ik zou wel de helft van mijn leven willen geven, als ik dat nog goed had kunnen krijgen. Maar je kunt het niet meer goed krijgen. Je kunt het niet meer goed krijgen. Hoogstens als ze geleefd hadden, zou dat je bezwaarde conscientie nog ontlasten, dat je vader zegt, nou ja, ik jongen, ik vind het heel erg, ik heb vreselijk veel verdriet gehad, maar ik vergeef het. Je bent toch mijn kind. Maar het heeft niets te maken met het wegdoen van de schuld. Dat kan geen mens. Dat kan je vrouw niet, je vriend niet, je man niet, je kinderen niet. Niemand kan die schuld wegnemen van geen ene zonde. Het is goed om te bedenken. Waarom? Opdat we dan nooit geen zonde meer doen? Nou, denk het maar niet. Maar om te beseffen, wat zijn wij toch diep gevallen? Wat is onze val? Ontzettend diep. In ons bond zo. Wat zijn wij geworden? Wat zijn we toch gewonnen? Wat is het toch een diepe afgrond als het gaat over wat de mens is. Hij kan kapot maken, maar nooit meer goed maken. Wat er gedaan is, is gedaan. Al drijft het weg uit onze gedachten. God zoekt het weggedrevene, dat wil zeggen. God brengt hetgeen geweest is terug. Het komt weer terug. Er is niks vergeten. Er is niets wat dat betreft verloren gegaan. Wat zijn wij dan? Dat zeg ik nou niet in een meewarige zin. Sentimenteel, nee. Maar om nog eens te zeggen, wat is onze val, mijn val, diep en radicaal. Het kan niet meer goed gemaakt worden. Dit kan ook voor van betekenis zijn daarin om recht te mogen verstaan dat er nou nog maar één ding overblijft. We kunnen niet betalen, we hebben niet betaald en morgen kunnen we ook niet betalen en overmorgen ook niet. En er moet betaald worden, er moet voldoening zijn. Om daaruit ook te leren. En dat het evangelie ook, de boodschap van het evangelie als het ware begeleiden. De wetenschap, de erkentenis. Buiten de Heer Jezus, buiten het offer, kunnen we alle hoop wel laten varen. Maar nog van de mensen, nog van onszelf, is enige verwachting. Wat is het nodig dat de Heer Jezus Christus dan ook gepredikt wordt? Tegenover zulk een ontstellende val. Dat tegenover dat verbroken verbond, dat eeuwige verbond van zijn genade en barmhartigheid ons wordt voorgehouden. Want nou is er bij die mens niets anders dan kapotmakerij. Dan kan toch alleen, als er nog iets geheeld zou worden, als er nog enige verwachting zijn, dan kan dat toch alleen maar van de hemel. Van de Heeren komen. Anders is het toch allemaal een ijdele verwachting en een ijdele hoop. Nou is ons eenmaal sterven en daarna dat ontzagwekkende oordeel. Dat is een lot. Ja, in de goede zin van het woord dan ook. Ik bedoel niet, ik bedoel het niet in de zin van als een toevalligheid, maar dat is ons beschoren. Daar kunnen we niets aan doen. Ik bedoel dit, daar kun je je eigen wel tegen verzetten, maar dat helpt niet. Je kunt huilen en schreeuwen en tekeer gaan en bidden en roepen en tegen de muur ophollen in radeloosheid. Maar het helpt niet. Je kunt eerder sterren van de hemel plukken dan dat je dat zou kunnen veranderen. Je moet er doorheen. Je moet het ondergaan. Sterven, oordeel. Maar nou Christus. Christus. Zijn sterven, zijn oordeel wat over hem kwam, is niet in die zin een lotsbedeling, maar het is een daad van hemzelf, van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. Hij sluit zich wel aan bij het vlees. Eenmaal. Tweemaal kan niet. Eenmaal. Kan nooit meer overgedaan worden. Je kan nooit meer terug. Als je terug zou komen, dan zou het een bewijs zijn dat het niet goed is. Christus. Als waarachtig mens komt zo in dat eenmalige wat voor ons bestemd is. Hij gaat geen twee keer sterven of drie keer. Nee, er is één kardinaal punt. Dat doet hij zo dat het bij één keer voor eeuwig blijft, of het is niet goed. Dan is hij aan de aardse hoge priester gelijk, die ook altijd maar door moest gaan. En tenslotte viel het hem uit handen, want hij stierf. Hij stierf. Christus voegt zich dus, als het ware, in die wet van het eenmalige. En hij doet dat vrijwillig, als een daad, iets wat hij op zich neemt. Iets wat uit de eeuwige raad van God gekomen is, wat God besloten heeft, maar wat hij toch vrijwillig heeft aanvaard. Hij komt om het te doen, wij niet. Normaal kun je niet zeggen, nou doe ik de dood even. Ik neem de dood. Dat kun je niet zeggen. Die dood komt er op klompen of op kousenvoeten aan en die grijpt ons of stiekem heel zacht of heel hard bij onze keel. En dan begin je te wankelen. En het bloed trekt weg uit je gezicht. En je ligt als een omgehouwen boom op de aarde. Voel je dat? Je hebt niks te zeggen. Misschien heb je je hartpilletjes vergeten. Of is je hand, terwijl je naar je mond ging, is die al zo stijf en stram dat het plekje op de grond rolt of krampachtig tussen je vingers zit. Voel je? Je ondergaat het. Er is geen uitweg. Christus zegt, wist gij niet dat ik mijn vader wel kon bidden en hij zou mij meer dan 12 legioen engelen bijzenden? Maar hiertoe ben ik in de wereld gekomen, om dat werk, om die arbeid te doen. En nou is Christus eenmaal geofferd om veler zonde weg te nemen. Naar luid van Jesaja 53. Veler zonde weg te nemen. Eenmaal geofferd. En in dat offer, in dat leven, in dat lijden, werd bij hem het oordeel des doods voltrokken toen hij nog leefde. Wij moeten eerst sterven en dan komt het oordeel. In alle opzichten, ja, een mens kan hier op aarde ook als een veroordeelde zich waarnemen. Maar het definitieve vonnis, dat volgt na het sterven. Een mens kan ver afgedwaald zijn en ik kan als een verworpen op bed liggen, maar je weet niet wat er gebeuren kan. Hij leeft nog, zeggen we dan. Hij leeft nog. En wat meer is, God leeft. God leeft. En God kan in die kleine ruimte grote werken doen. Dat is de laatste hoop. Maar als wij dood zijn, dan kan het niet meer. Eenmaal sterven. En dan het oordeel. Dat eenmalige, dat is bij Christus terug te vinden. Hij is maar één keer gekruist. Gestorven en begraven. Hij is maar één keer in de volheid des tijds gekomen. Eén keer. Maar in die tijd heeft hij het oordeel dat op ons rustte, het oordeel van de dood, van de verdoeming, van de totale ondergang, dat oordeel heeft hij in die tijd weggedragen. Ik heb het al eens meer uitgelegd in de hoop dat het een troostrijke gedachte mocht zijn, door de Heilige Geest gezegend aan onze harten. Dat moest bij Christus zo. Bij Christus moest het oordeel grotendeels, moest dat ontzaglijke oordeel bij zijn leven plaatsvinden. Niet na het leven. Want de straf die wij na de dood ontvangen, na de dood, in het leven wordt de mens ook wel gestraft. Maar ik bedoel nou die eeuwige dood waar geen terugkeer uit mogelijk is. Die moeten wij eenmaal als mensen ondergaan. Naar ziel en lichaam. Wil nou die eeuwige dood voor een volk worden weggedragen, dan moet de Heere Christus naar ziel en lichaam dat lijden verduren. Hij kan dat niet meer als ziel alleen wegdragen na zijn sterven. Dat kan niet. Want dan blijft er wat over. Dan is er tekort. Dat kan niet gered meer worden. De mens heeft gezondigd en de volledige mens, die zal eenmaal in het oordeel of in de zegen delen. En daarom kan Christus die eeuwige dood niet laten liggen totdat zijn ziel uit het lichaam uit is. Maar hij moet die eeuwige dood tot zich nemen terwijl hij nog hangt aan het hout. Als een waarachtig en rechtvaardig mens, ziel en lichaam. Dat het verschil met die misdadiger die dood aan een hout gehangen werd nadat hij gestenigd was in het Oude Testament. Men hing geen levende aan het hout, maar doden. Dat kon nu bij Christus niet. Hij moest wel aan het hout, maar niet als een dood lichaam, als een levend mens. Opdat die eeuwige dood bij hem zou komen. Bij hem. In hem. Dat hij niet maar naar een zekere plaats met zijn ziel naar de hel zou gaan. Want daarmee zou hij ons niet hebben kunnen verlossen. Maar dat de eeuwige dood en alle machten des doods en des duivels de ruimte hebben gekregen in dat rechtvaardige oordeel van God om op hem aan te vallen. En verder, wat is eeuwige dood anders dan verlaten te zijn, van God verlaten? Daarom is het zo van zulke ontzagwekkende betekenis dat die Christus in die eeuwige dood heeft geroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Want dat is in die hel waar wij over spreken nog nooit geroepen. Nog nooit. Daar wordt alleen gelasterd. En God wordt vervloekt en de naaste verwijt. Maar die levende Christus die daar hing te sterven, die heeft dat nou geroepen. En daarmee heeft hij het vuur geblust. En Gods gramschap gestild. En een weg ontsloten dat zulke helwaardige schepselen nou zalig mogen worden. kun je nou ook aanvoelen, dan moet je dat niet altijd verkeerd opvatten. De mens zit er zo gauw tussen, ja, maar het komt er toch bij, het komt er toch bij, dan begrijpen we elkaar niet. Begrijpen we elkaar niet. Ik heb ook wel eens gehuild, ik heb ook wel eens gebeden misschien, en ik heb ook wel eens weet ik wat. Maar, ik weet toch zo heel zeker, dat heeft nog geen kwadrant penninkje aan de zaligheid toegebracht. Het heeft niks toegebracht. Kunt ge dan hieruit leren dat die Christus die dat geroepen heeft in het leven, uit die eeuwige dood, dat dat nou alles is? Dat daar een rechtsgrond gelegd is waarop Sion verlost kan en zal worden. En dat daarbij niets en niets in aanmerking kan komen van ons. Want er is niets dan verlorenheid en schuld en overtreding. Anders is er niets. Maar dat nou God, ja, vergeet me de uitdrukkingen, zo eerlijk en naar waarheid vanwege die rechtsgrond van die Christus die eenmaal geofferd is om veler zonde weg te nemen, dat voor wie nou die Christus geofferd is, die zal nooit te veel zonde hebben. Het zal nooit te erg met hem kunnen zijn. Want er staat een volkomen zaligmaker tegenover. Die volkomen heeft betaald. Dat wil zeggen niet dat wij de zonde gering hoeven te achten. Helemaal niet. Dat doen we trouwens toch wel. Maar daar zit ik het niet voor. Ik zeg het daarom. Dat als er een zondaar in ons midden is of zondares, die zegt ik wil vluchten, maar ik kan nergens heen. Ik zie geen uitweg. Ik zie geen uitweg meer. Want het is één groot stuk ongeluk. En de ellende is van mijn ellende dat ik nog geen eens mijn ellende kan zien nog doorgronden. Het is allemaal even ellendig. Dat zulk een dan eens moed zou mogen scheppen. Daaruit. Dat hij eenmaal geofferd zijn. Zo volkomen. Dat het maar eenmaal hoefde te gebeuren. Het hoeft geen tweede keer. Hij niet. En zijn kerk ook niet. Dat kan niet meer. Want die nu in die Christus is, die kan niet meer opgeofferd worden in de toren Gods. Want dat is in Christus geschied. Het is toch eenmaal. Kijk, dat is nou een lichtglans. Als je ervaart, gisteren, of vandaag, of nu, dat je zegt dat er een samenspraak is in je hart, en waarin je veroordeeld wordt, veroordeeld, als een groot beest, een groot ellendeling, wiens element het is, om van God af te reizen naar een vergelegen land en om op te gaan in die dingen die geen God en geen wezen hebben. Dat zijn wij. Als u zegt ik niet, dan zeg ik dan, hou mij er dan voor. Maar als er één is die zijn totale machteloosheid om iets tot stand te brengen ten goede ervaart, die scheppen dan moed aan dat offer. Troost uit die eerste komst van Christus in deze wereld als de lijdende knecht. Want dat recht is zo volkomen, zo volmaakt, zo opgeluisterd. Niets meer aan toe te voegen. Daarom, ja, kijk niet omdat het zo langzaam gaat, maar ik dacht, de horloge staat vandaag 11 keer stil. Ik stel je voor dat het al 9:30 is of zo, 9 uur. Daarom is het zo. Kijk, laat ik het zo zeggen. Je hebt mensen die zitten te dogmatiseren. Hoe kan nou een kind dat nergens geen besef van heeft zalig worden? Dan worden er allerlei theorieën. Kan best waar lezen. Maar het is zo vruchteloos. Dan weten wij uit de schrift, denken Johannes de Doper, dat de Heilige Geest, die kan ook in een kind, in een ongeboren kind werken. Want ja, zeggen we, mens zal toch wederom geboren moeten worden. Dat kind ook, dat ongeboren kind ook. En dan denkt men dat men alles opgelost heeft. Maar ten eerste verstaat men niet, de wedergeboorte is de grond niet. Dat is de grond van onze zaligheid niet. Dat is Christus alleen. Dat ligt nou voor mij altijd, ja, dat is altijd voor mij een troost geweest, een grote troost. Dan heb ik ruim gedacht. Ruim, grote gedachten. Meer van kinderen dan van ons grote mensen. Kinderen die doodgeboren zijn en kinderen die. En dan kan een ander zeggen, nou, ik moet er niks van hebben. Dat moet je dan zelf maar weten. Ik kan er ook niks van doen. Dat ik daar groot op denk, dat de Heer, zoals onze vaderen zeiden op de Dordrechtse synode, dat wij van de barmhartigheden Gods in zaken de kinderen niet te klein zouden denken, niet te gering zouden denken. Maar het heb ik wel eens gezien in mijn leven. Hoe kan nou zo'n kind, nou afgezien van alle gedogmatiseren, getwist over hoe ver kan die kiem van het geloof en hoe ver zou dat er nou in geweest zijn? Ik heb gezien, en tot op de dag van vandaag geloof ik het ook, nog, dat om dat volkomen of kan de Heere dat op grond van die rechtsgrond doen. Kan hij dat kind uit de moederschoot, uit de wieg, regelrecht overzetten. Want wij zijn ook nog niet helemaal wedergeboren. Op dagje van wel. Want wij moeten ook nog sterven om echt helemaal wederom geboren te worden. Moeten we nog een keer sterven ook op aarde. Het is stukwerk. Oh, wat is dat dan een rijkdom voor de allergrootste der zondaar. De rechtsgrond is door deze volkomen hoge priester weg om veler zonde weg te nemen. Veler staat niet aller. Calvijn zegt dat trouwens wel. Die zegt bij deze tekst alle zonde weg te nemen. Dat betekent het, zegt hij. Want het gaat hier niet over de verkiezing, maar het gaat hier over het genoegzame offer van Christus. En, ja, zegt hij, dat er een hoop buiten vallen, dat komt van de ongeloof, de gruwelijk ongeloof, dat ze dit evangelie verwerpen en verachten. Nou ja, zo bieden ze eigen gedachten erover, dat laten we even in het midden. Want daar gaat het eigenlijk niet om. Om veler zonde weg te nemen. Laten we in ieder geval beseffen dat er staat veler. Een schare die niemand tellen kan. velen. Daar hoort Obadja bij, maar ook Manasse. Daar hoort David bij, maar ook Salomo. En ook Batseba. En vele anderen. Veel, te veel om te noemen. De Bijbel gaat daar nooit zo helemaal op in. De mensen hebben wel geschat en gedacht aan de gelijkenis van de zaaier. Het is een vierde gedeelte. Een vierde gedeelte in de goede aarde. Anderen hebben gezegd, een tiende gedeelte van de kerk, van de kerk. Een tiende gedeelte. Anderen hebben gezegd, de helft. Vijf wijs, vijf dwaas. Een wijze bouwer en een dwaze bouwer. En er is wel een enkeling die heeft koelbloedig beweerd. En ergens val ik daar ook helemaal niet van om. Want denk, ik hoop dat je gelijk hebt, man. Ik geloof dat de Heer er meer zal hebben dan de duivel. Nou, dat zou hem heel mooi als dat zo is. Maar goed, nou komen we even op een terrein, daar gaat niet om. Er staat om veel zonde weg te nemen. Dit staat hier niet in de negatieve zin. In die zin, ja, maar niet voor allemaal, voor mij niet. Nee, het staat juist in het teken dat dat eenmalige offer, die hele last, die zondaar meegenomen heeft, in zijn middelaarshart. Het staat hier in het licht van de onuitsprekelijke overvloeiende genade, vele zonden weg te nemen. Vele zullen komen van oosten en westen, en ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Zo ligt het nou ook in het zondaarschat, hoor. Die dat maar denkt. Want het lijkt zelfs wel, en zo is het eigenlijk ook, maar het is zo droevig als je dat in de kerk ook tegenkomt. Het lijkt wel of dat er een hoop kerkmensen en predikers nog ineens een kruimeltje natuurlijke liefde kennen. Tot hun kinderen, tot de gemeente. Want dat gaat, of dat het zomaar niks is. Dat het zomaar niks is. En er staat men met een lachend gezicht. Ik heb het meegemaakt. Ja, mensen tegenwoordig willen ze Kain er ook in hebben, hoor. De hemel is geen pakhuis. Ik word er altijd een beetje koud van. Zo spreekt het woord van God. Het woord van God leert mij dat ik zo'n afschuwelijke Kain ben. Dat ik die lieve oudste broeder naar het leven gestaan heb. Omdat zijn offer aangenomen is en het mijne niet. Dat leert de Schrift. Dan gaan wij naar de diepte. Maar niet dat. Praat alsof het niks is dat een mens voor eeuwig, eeuwig buiten is. Nee, dan geloof ik dat de liefde mededeelzaam is. En dat de liefde grote hoop koestert. Niet op die mensen, maar op God. Die trouwe God die toch zorgen zal dat de hemel vol zal zijn. En die toch zorgen zal dat de woningen bereid zijn in het huis des vaders. En die toch zorgen zal om te zeggen, ziet vader hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Hoge gedachte op hem. Kijk, dat is nou eens wat anders. Ik zeg het er zomaar bij, bijbellezing geeft wel eens een heenwijzingje. Ik heb al meegemaakt bij ons op het dorp dat iemand Een kindje van 2 of 1,5 jaar verloren in een slootje. En dat die vader zonder één spoortje, kort daarna, ja, en ik heb God maar haar billen kunnen rechtvaardigen dat het kind voor eeuwig verdoemd is. Ik kan niks merken. Denk ik, is dat nou een gelovige? Wat is dat? Andere dominee moest een klein kindje begraven. 2, 3 jaar was ook verdronken. Die had bij ons veel slootjes en zo. Weer een brandhoutje voor de verdoemenis. En die man die raakte ervan aan de drank. Van een... Wat een ellende toch allemaal. Wat een ellende. Want, oog, als wij toch oog mogen ontvangen op dat recht waardoor Sion verlost is, dat werkt net andersom. Bij de godsdienst uit verbroken verbonden werken, werkt het als een moker. Als een moker. Denk erom, Sion zal door recht. Ik zou zeggen, man, bedankt voor de boodschap dat je me dat vertelt, dat Sion door recht, want ik zou het ook anders niet weten hoe het dan moet. Maar dat dat recht nou verheerlijkt is en uitgewoed op Golgotha, daar wil men niet aan. Maar men wil zelf ook nog eens een keer voor het gerecht en dan nog eens een keer ter helle mee betalen en het laatste nippertje nog een keer gerecht worden. Of niet? Nee, de liefde zegt, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn Heer, mijn vaste trouw, op u vest ik het oog. Verloren is het toch, laten we dat maar aannemen. Dat met onze verloren zaak is, wat ons betreft. Om veler zonde weg te nemen. Naar zich toe te nemen. Ze op zijn rekening te laten schrijven. Om zelf die schuldbrief te aanvaarden. Dat handschrift dat tegen ons getuigde. Deze Heere Christus heeft zijn offer zo volkomen eenmaal gebracht, dat het zal uitkomen. Hij zal ten andere male gezien worden. Niet als een lijdende knecht. Als zijn werk niet volkomen geweest is, dan zal hij daar nog lijdende aanschouwd worden in op de dag der dagen. Dan zal blijken of het werk van Christus werkelijk af voor eeuwig klaar is of niet. Maar de schrijver zegt, denk erom, die Christus is eenmaal geofferd, eenmaal de dood ondergaan, eenmaal het oordeel in zich opgenomen, maar dat is de laatste keer. Want als hij voor de tweede keer komt, dan zal hij niet gezien worden als de beladene met onze zonde. Als het lam dat de zonde der wereld is dragende. Maar dan zal hij gezien worden als de triomfator. Dan zal de Vader in dat openlijke oordeel de Zoon voor de laatste keer voor alle engelen en schepselen die Zoon rechtvaardigen en het stempel op zijn werk zetten. En hij zal een macht geven om ook gericht te houden. Zonde. Het is af, Hebreeën. Zit niet te knoeien. Veracht er niet van de genade. Want als hij zonder zonde gezien zal worden, dan jullie ook, die in zijn naam geloven. Jullie ook dan. Hij zal gezien worden zonder zonde van degene die hem verwachten tot zaligheid. Van alle mensen toch. Alle mensen zullen hem toch zien. Ja, maar dat heeft er even hier niks mee te maken. Hier wil het zeggen. Wij hebben hem mogen aanschouwen in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn offer. Ja, je was er misschien niet altijd bij, maar het heeft toch God behaagd om daar ons harde hart door te verbreken, door dat offer. Dat heeft dat ijskoude gevaarte dat wij zijn doen smelten. Golgotha, zie ons betalende borg. Dat heeft bij ogenblikken doen uitroepen, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulke is mijn liefste. Hij zal gezien worden van diegene die hem hier als de met zonde beladene gezien hebben. Als de gevloekte, als de vernederde. Die zullen hem ook zien als de triomfator. Degene die hem verwachten tot zaligheid. Hem verwachten, dat is mooi. Die hem verwachten tot zaligheid. Dat betekent die zelf niet meer zich kunnen redden. Zaligheid betekent ook redding, behoudenis, heil, verlossing. Er wordt hier geen kerk getekend die in het vlees roemt of betrouwt. Geen kerk die in de hoogste boom zit. In die zin, wij dit, wij dat. Maar een kerk die op weg is. Op reis. Die nog iets verwacht. Die verwachtte, hij kan en wil en zal in nood. Op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. En de Satan onder onze voeten verpletteren. Ze zijn er nog niet. Maar ze zijn op weg. Ze verwachten hem om zalig te maken. Want ze weten ook niet hoe ze door de poort heen moeten. Ze weten ook niet hoe ze die hoge trap moeten beklimmen. Naar des koningspaleis. Ze weten ook niet hoe ze zichzelf ooit kwijt moeten raken. Maar ze hopen en wachten op hem. Dat hij die begonnen is, ook alles goed zal maken. En in de oordeelsdag ze allemaal in zijn armen zal beveiligen. En ze zal herkennen en zeggen, ik ken jullie. Ik ken jullie. Jullie zijn de gegevenen van de Vader. Jullie waren die tobbers misschien, zo voelde jij ze. Mensen die dachten, hoe komt het ooit nog terecht? Ik maak alles in orde. Nu zie je het. De Vader zegt het zelf. Het blijkt nu dat mijn offer jullie voor eeuwig heeft volmaakt. En nou mogen jullie geoordeeld worden wat in mijn lichaam geschiet. Dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar goed. Want hij heeft nooit anders dan goed gedaan. Dat zou dan toch een eeuwig wonder zijn. We zitten hier wat te praten. We maken ons soms boos om niks. Totaal niks. Druk om niks. Hier denkt de een zus, de ander zo. De een ligt in een ziekenhuis, de ander is thuis. Wat een gewriemel allemaal, hè. Wat is het leven toch gebroken aan duizend stukken eigenlijk. Maar daar is er een einde aan al dat van beneden. En dan te denken dat we hier geen mond en tong hebben om hem altijd te prijzen. En dat we daar geen mond en geen tong meer zullen hebben om ons eigen elkaar te prijzen. Maar alleen maar hem. Van harte. Nou, de Heere geven dat in niemand, om met de Hebreeënbrief te spreken, gevonden worden, een boos en ongelovig hart. om van die Christus en die genade af te wijken voor eeuwig. Amen.